Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en er zal vandaag ook een extra collecte zijn voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte bestemd zijn voor de diaconie. De kerkraad heeft zich beraden op de verkiezing van ambtsdragers op de aanstaande ledenvergadering. De aanstaande ledenvergadering zal zijn dinsdag 4 maart, zo de Heere wil, dus aanstaande dinsdag over een week. En daar zal ook kerkraadsverkiezing moeten worden gehouden. Aftredend zijn oudeling Van Dis en diaken Heijstek. En de kerkraad heeft de volgende tweetallen gesteld. Voor oudeling de broeders Van Dis en M.A. Kempeneers. En voor diaken de broeders Heijstek en K. van Walsum. En aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 113e psalm, het eerste en het tweede vers. Gij heren knechten, looft den Heer, en van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. 113, 1 en 2. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 26, vers 17 tot en met 30. Matteüs 26, de verse 17 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we Psalm 115, het 5e vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Vers 17 van Matteüs 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte Matteüs 26 en daarvan het 30ste vers. Het 30ste vers. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. We danken de Heere dat er in het gezin van Arjen en Tera Tanis een dochter geboren is. De bevalling moest in het ziekenhuis plaatsvinden, maar Tera is intussen ook weer thuis. Uit het ziekenhuis mocht ook thuiskomen zuster Wielhouwer. En in het ziekenhuis in Dirksland is van de week opgenomen onze oude zuster van Wezel, Looi. Laten wij samen bidden. Heren, we willen ook in deze morgen allereerst tot u opzien. Tot u de heilige, de rechtvaardige en tegelijkertijd ook zo goedertieren God. En dat laatste hebt u ook weer bewezen, heren. We zijn vandaag nog weer in de gelegenheid om naar uw woord te komen luisteren. En dat is het woord van het leven en van de zaligheid, het evangelie. U hebt ons allemaal gespaard. U hebt ons ook zegeningen gegeven waardoor we in leven konden blijven. U hebt onze levenstijd nog willen verlengen en ons nog met goedheid en met gunst omringd. En dat, daar blijkt toch wel heel duidelijk uit, heren, dat gij een goedertieren God zijt. Tegelijk, en zo weten we dat uit uw woord, zo weten we dat ook uit uw heilige wet, waar we vanmorgen ook alweer mee in aanraking zijn gekomen, bent u een rechtvaardig God en een heilig God. En in dat licht gezien, heren, kunnen wij voor u niet bestaan. En is het al een onbegrijpelijk wonder dat u nog geduld met ons hebt en nog aandacht aan ons besteedt en nog zorgen aan ons besteedt. Wat een wonder, heren, want we zijn zondaren. En we hebben zoveel en zo lang al tegen u de heren overtreden. Laten we dat ook beseffen. En laat dat niet alleen maar een formele belijdenis zijn die we met onze mond uitspreken en waarin we dan inderdaad ook nog iets van rechtzinnigheid betonen, maar laat dat een belijdenis zijn waar we inderdaad ook iets van gevoelen. Dat wij tegen u, de heilige en de rechtvaardige en de goeddoende God, zo menigmaal overtreden hebben. Ja, dat ons bestaan verkeerd is, dat ons hart niet deugt. En dat we daarom in het rijk van u ook niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Heren, dat zijn hele ernstige dingen. En zo hebt u ze ook in uw woord aan ons bekendgemaakt, met de bedoeling dat wij ze ook als hele ernstige dingen zouden taxeren. En dat we er ook verootmoedigd onder zouden zijn. Een verbroken hart en een verslagen geest, dat zijn immers de offers die door u niet zullen worden veracht. Dat zoekt u, heren, maar dat is er bij ons van nature ook nog niet. We zondigen wel, maar we voelen niet eens dat we zondigen. We zijn wel verkeerd, maar we hebben er van nature niet eens last van. Het doet ons geen pijn, het veroorzaakt ons geen verdriet. Zelfs als we dat belijden, dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben, dan kan dat nog zo makkelijk gezegd worden, zonder dat we er iets van pijn en smart en schaamte van gevoelen. We moeten het ook door uw Heilige Geest leren, om ons waarlijk te verootmoedigen, overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat kan niet worden gemist. Heren, wij vragen u om onderwijs in deze dingen. Juist nu ook in deze tijd het lijdensevangelie weer voor ons ligt en we in dat lijdensevangelie keer op keer ook weer bepaald worden bij de ontzaggelijke ernst van de zonde die de Heere Jezus de dood heeft aangedaan. Zo ernstig is immers het kwaad. En daarom, Heere, geef ons door uw Heilige Geest kennis van deze dingen. Maar tegelijkertijd mogen we u ook bidden om het evangelie voor ons te openen, zodat wij ook dat werk, dat borgwerk van de Heere Jezus mogen leren kennen. Bij aanvang of bij voortgang. Want er is en er mag op het terrein van het kennen van hem evenmin stilstand zijn. Ook daarin moet een opwassen en een toenemen gevonden worden. Heere, en nu mogen we dat evangelie toch nog weer horen. Maar net als met de andere dingen, ook dat moet worden toegepast aan ons hart. Ook dat moet de Heilige Geest nemen om het ons te verklaren, om het ons te doen verstaan. De Heilige Geest hebben we nodig, opdat hij ons geloof zal schenken. Zaligmakend geloof. En opdat hij ons ook in dat geloof zal oefenen. En opdat wij in dat geloof leren leven. En opdat wij door die geest geleid meer en meer zouden verstaan van de grootheid van uw goede tierenheid. Dat door dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus uw recht nu voldaan is. En dat er een volkomen genoegdoening geschied is. En dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. Heere, wij vragen u, schenk ons dan ook in deze morgen in spreken en in luisteren de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Als we het zonder de Heilige Geest en zijn hulp en zijn leiding en zijn verlichtend werk en zijn indachtig makend werk zouden moeten doen, Heere, dan is bij voorbaat alles al ijdel. Dan zal niemand er baat bij hebben. Maar als u in ons midden komt met de werkingen van uw Heilige Geest, ongetwijfeld, dan zal het woord, het uitgestrooide zaad van het evangelie ook vruchten dragen en u verheerlijkend werken. Wij vragen van u, Heere, zie ons dan niet aan in onszelf, maar zie ons nog aan in de Heere Jezus. En wees ons om zijnentwil nog een genadig en een alles vervullend God. Doe verzoening over onze zonden. En vergeef al het verkeerde, al het kwade, alles wat ons schuldig stelt. Laten we uw naam ook mogen danken, Heere, voor weldaden die gij gegeven hebt in het midden der gemeente. Voor zuster Wielhouwer die na een aantal weken in het ziekenhuis te hebben vertoefd. In de afgelopen week weer naar huis mocht terugkeren. Er kon nog wat voor haar worden gedaan, waar ze hopelijk ook baat bij zal hebben. Gedenk haar, Heere, naar haar lichamelijke, zoals ook naar haar geestelijke omstandigheden. En geef haar een dankbaar hart voor al de weldaden die gij nog aan haar hebt willen schenken. We willen u ook danken voor het feit dat er bij Arjan en Tera Tanis een dochter geboren werd. Heere, u hebt het wel gemaakt. Het was dan wel een ziekenhuisbevalling, maar dat heeft u niet in de weg gestaan om alles toch ook goed te doen verlopen. En Heere, u hebt zo uw zegen gegeven en u hebt gespaard en u hebt wel gedaan. Geef dat ze met de weldaden in u, de Heere, zullen eindigen. En dat dit pasgeboren kind ook mag opgroeien. In gezondheid, dat is ook niet vanzelfsprekend, maar bovenal ook in de vreze van uw naam. Geef uw genade over dit kinderleven, Heere, en laten de ouders van u wijsheid, liefde en genade ook ontvangen om dit kind op te voeden naar de eis van uw verbond. We vragen u ook om uw onmisbare zegen voor onze oude zuster van Wezel, die op haar hoge leeftijd ook nog moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heere, gedenk haar in uw gunst en laat zij onder de schaduw van uw hand veilig mogen zijn. Geef haar uw zegen wat het lichamelijke betreft. Herstel haar nog, zoudt u haar nog willen sparen. Maar Heere, geef haar bovenal ook voor haar geest, voor haar ziel, alles wat nodig heeft en wat nodig is om u, de Heere, als de genadige en de barmhartige God te mogen kennen en u tot haar deel te mogen hebben. Zegen allen die een moeilijke weg gaan, die zorgen en moeite en verdriet hebben. die dat ook meenemen als ze naar de kerk komen en wie er gedachten daar soms ook helemaal mee bezet kunnen zijn. Zou u het eens een ogenblik allemaal op de achtergrond willen plaatsen, opdat uw woord ons aller aandacht mag hebben. En opdat zo uw woord ook tot zegen mag zijn. En opdat uw woord ook een kracht en een bron van bemoediging mag wezen op de moeilijke, ja de vaak moeilijke levensweg. Geef ons zo uw genade, o God. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Breid dat rijk uit. En verheerlijk uw naam over de ganse aarde. En wilt u nog velen doen delen in de vruchten, in de effecten, de uitwerking van uw borgwerk, Heere Jezus Christus. Wilt u er nog velen aan uw voeten brengen, die in u de enige weg ten leven leren zoeken en vinden. En wilt gij zo uw rijk nog uitbreiden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen 116, 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik lag gekneld in banden van de dood. En och Heer, och wiert mijn ziel door u gered. 1, 2 en 3 van 116.
Thank you.
Gemeente, vanmorgen dus een tekst uit het Lijdensevangelie. Want daar staat het woord van onze tekst, waar het over de lofzang gaat. De lofzang die Jezus met zijn discipelen gezongen heeft en waarna ze naar de Olijfberg zijn gegaan. Misschien een woord dat niet zo bekend is, in ieder geval minder bekend dan bijvoorbeeld de kruiswoorden door de Heer Jezus in zijn bange lijden aan het kruis uitgesproken. Maar niettemin ook dit woord heeft ons wat te zeggen. We lezen het aan het slot van het bericht over de paasmaaltijd. De paasmaaltijd die door de Heer Jezus ook gebruikt is om het nieuwtestamentische sacrament, dat van het heilig avondmaal, in te stellen. Als die paasmaaltijd gevierd is en als tegelijkertijd ook voor de eerste keer het avondmaal gevierd is, dan zingt Jezus met zijn discipelen, ze zingen de lofzang zoals dat hier genoemd wordt, en daarna zijn ze dus de zaal waar ze dat maal gebruikt hebben uitgegaan, de nacht in, de nacht van de gevangenneming, de nacht van al dat lijden dat daarna zal volgen. Ze zijn weggegaan. De vraag is, waarom hebben ze daar gezongen? Waarom was dat het laatste van die maaltijd? Dat antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Dat deden ze altijd. Dat hoorde erbij. Dat was een onderdeel van het paasmaal. Dat was al jaren zo geweest, al eeuwen was dat zo, de gewoonte. Dat gebeurde overal waar in die nacht de paasmaaltijd gehouden werd. Met het zingen van deze lofzang werd het feestmaal afgesloten. Vandaar dat het ook de lofzang genoemd wordt. Maar wat zongen ze dan? Dat antwoord is ook niet zo moeilijk te geven. Ze zongen het Hallel. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Daarom zingen we ze vanmorgen ook. Psalmen 113 tot en met 118. 113 en 114 werden aan het begin van de paasmaaltijd gezongen, na de voorspijs. En de andere psalmen, de rest 115 tot en met 118, zong men dan aan het eind. En daarmee was de maaltijd afgelopen. Zo is het dus gegaan. Daar en in allerlei huizen in Jeruzalem. Zoals het altijd al gegaan is. Zoals het gewoon voorschrift was. Alleen in het geval van de Heer Jezus met zijn discipelen was het dan enigszins anders. Want bij de andere Joden in de Joodse gezinnen werd natuurlijk die lofzang, dat Hallel, gezongen nadat de paasmaaltijd gehouden is. Bij de Heer Jezus en zijn discipelen is dat in zoverre dan anders geweest, dat na die paasmaaltijd ook nog het avondmaal is ingesteld. En dat daarna, nadat het een en het ander dus had plaatsgevonden, die lofzang gezongen werd. Maar dat is principieel natuurlijk helemaal geen verschil. Eigenlijk is nu de lofzang nog meer op zijn plaats. Nu de Heere het oudtestamentische sacrament, want dat was het Pascha, heeft overgebracht in het Nieuw Testament. En nu hij er een nieuw testamentische vorm en zin aan gegeven heeft. Want tenslotte het avondmaal, als we daarover nadenken, heeft nog een diepere en een rijkere zin dan de paasmaaltijd. In het avondmaal wordt nog rijker en nog duidelijker over Gods grote verlossingswerk gesproken dan dat dat in het Pascha het geval was. Maar u begrijpt wel dat er alle reden is om zo'n maaltijd met een lofzang te beëindigen. U begrijpt dat er voor de Joden altijd al volop reden was om de Heere te loven als zij terugdachten op hun Pascha aan Gods grote daden in het verleden van zijn volk. Want dat was toch nogal wat toen de Heere daar de deuren van het slavenhuis van Egypte openzette en toen hij zijn volk in vrijheid deed uitgaan. Dat was toch wat toen de Heere daar met die tiende plaag door Egypte ging in de verderfengel, en toen hij overal slachtoffers achterliet, behalve in de huizen waar bloed aan de deurposten gestreken was. En elke Jood, elke rechtgeaarde Jood die terugdenkt aan die grote wonderen die God gedaan heeft in het verleden. Wonderen waarvan de herinnering alle jaren levendig gehouden werd. Want elk jaar moest op Gods bevel dat Pascha immers gevierd worden. Wel nu, elke rechtgeaarde Jood heeft iets gevoeld van de verwondering en van de dankbaarheid dat de Heere zich zo met zijn volk heeft willen inlaten. Pasen was echt het verlossingsfeest. En zo'n verlossingsfeest, daar past toch de lofzang bij. Dus alleszins begrijpelijk dat zij de lofzang zongen. En alleszins begrijpelijk dat de Heere Jezus dat met zijn discipelen ook deed. Want ik zei zo pas al, bij die gelegenheid is het oude testamentische sacrament veranderd in het nieuw testamentische sacrament. Maar de discipelen, als zij enigszins begrijpen de diepte en de rijkdom van wat de Heere Jezus toen gesproken heeft, toen hij zei: dit is mijn lichaam. En toen hij sprak over: dit is mijn bloed. Als ze begrepen hebben wat hij daarmee zeggen wilde, dat zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten zou worden tot verlossing van zijn kerk, opdat ze bevrijd zouden worden uit de greep van de zonde en verlost zouden worden van onder de schuld van de zonde vandaan. Als ze daar enig begrip van hebben, dan is er toch alle reden om een loflied te zingen. Dan is er toch reden tot blijdschap. Is toch een zaak van grote verwondering als een ziel erbij stil mag staan dat de Heere verlossing schenkt. Niet maar zoals bij Israël uit de greep van de Egyptische farao, maar verlossing ook uit de klauwen van de helse farao, de mensenmoordenaar van den beginnen. En daar zorgt de Heere Jezus voor. Daar spreekt het sacrament dat hij ingesteld heeft immers van. Wie dat horen mag. En zeker wie dat horen mag met oren die door de Heilige Geest geopend zijn. Wie dat horen mag met toepassing op zijn eigen hart, dat de Heere zijn bloed nu heeft willen laten vergieten voor mijn zonde. En zijn lichaam wilde laten verbreken voor mijn zonde. Wie dat zo mag beluisteren, zegt u zelf, die heeft reden tot de lofzang. Want God is daarin zo onuitsprekelijk goed en zo wonderlijk in zijn genade en in zijn ontferming. Dus we begrijpen dat heel goed, dat die paasmaaltijd, dat die avondmaalsmaaltijd eindigde met de lofzang. Alleen is het eigenlijk wel zo logisch dat ze toen en dat zij toen en daar hebben gezongen. Wat is er nou aan die maaltijd, of aan die lofzang vooraf gegaan? U zegt, ja, die maaltijd, ja. Maar in diezelfde zaal zijn ook woorden gesproken en we hebben ze gelezen. Voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En wat dat woord teweeggebracht heeft, dat hebben we gelezen met elkaar. Zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? Ze waren daar bij elkaar en ze vierden die feestmaaltijd. En in één keer komt er dat woord van de Heere Jezus. En dat blijft daar als een donkere dreiging in die paaszaal hangen. Eén uit u zal mij verraden. Wat dat voor de Heere Jezus betekend heeft. Want hij wist dat dat zou gebeuren. En hij voelde de pijn in zijn ziel dat een uit die kring van mensen die nu 3 jaar bij hem geweest was. Dat een uit hun midden dat verraderswerk zou gaan doen. Hij was er in zijn geest bij geweest toen Judas naar de overpriesters gegaan is. En toen ze daar met elkaar overeengekomen zijn dat hij hem in hun handen zou leveren. En dat hij als vergoeding daar 30 zilveren penningen voor zou krijgen. Jezus heeft dat gesprek, die conversatie in den geest gehoord. En nu weet hij dat hij dat aanstaande is. Nu weet hij dat Judas met die plannen rondloopt. En die verrader zit daar nu als geveinsde te midden van de kring van zijn geliefde discipelen. En dat woord dat de Heer Jezus sprak, dat heeft ook de discipelen tot in het diepst van hun ziel geraakt, ontroerd, verraden hun meester. En omdat ze allemaal toch wel wat van zichzelf hadden leren kennen en enige zelfkennis verkregen hadden, wisten ze, als ze heel eerlijk met zichzelf omgingen, dat ze nu niet hoefden te zeggen, dat zal ik nooit doen. Maar de vraag was op zijn plaats, zou ik dat misschien wezen? En met die schrik in hun ziel zitten ze daaraan. En dan dat volgende woord van de Heere Jezus, dat hij spreekt, de Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed als die mens nooit geboren zou zijn geweest. Dat is ook een woord dat met gewicht, met zwaar gewicht, daar in die zaal neerkwam en op de harten van de discipelen lag. Want als zij het nou eens zouden zijn. Dat was ook gezegd in die feestzaal. Dat was ook gezegd. En het ganse lijden van de Heere Jezus stond daar eigenlijk in uitgetekend. Hij zou verraden worden. En de Heere Jezus heeft ook gesproken dat andere woord. Toen het over dat avondmaal ging, over die wijn, die beker met wijn waarvan hij zei, deze is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen. En weer zo'n woord, vergoten zal worden. Gaat zijn bloed dan vergoten worden? Zal hij behalve verraden ook nog gedood worden? En opnieuw staat dat lijden van Christus in de aandacht van de discipelen. Het staat hem, de Heere Jezus, helder voor de geest. Maar zijn discipelen moeten het ook weten. Zijn bloed wordt vergoten. Wel nu, toen de Heere Jezus daar in Johannes 12, zo lezen we dat beschreven in dat hoofdstuk, bij bepaald werd, toen hij dat ganse lijden voor zich zag en hij dat aanduidde met die korte gelijkenis van het tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven, anders draagt het geen vrucht. Toen, zo vermeldt Johannes in zijn evangelie, werd hij zeer bedroefd en ontroerd. Hij zegt het ook, nu is mijn ziel ontroerd. Is hij dat nu ook? Bij die paasmaaltijd. Als er ooit een moment geweest is, gemeente, waarop de Heer Jezus als, mag ik het eens zo zeggen, als aan de grond genageld zou zijn blijven staan. Van schrik en van vrees, toen hij die woorden sprak, een uit u zal mij verraden. Of toen hij die andere woorden sprak, mijn bloed dat vergoten zal worden. Toen heel zijn lijdensweg samen met dat bittere einde aan het vloekhout zo voor zijn geest stond. Zou het dan vreemd geweest zijn als op dat ogenblik de ziel van de Heere Jezus verschrikt en beangst zou zijn geweest. Waardoor hem het zingen van de lofzang totaal onmogelijk zou zijn gemaakt. Hij weet wat er gaat gebeuren. Kan een mens in het aangezicht van dat lijden en in het aangezicht van de dood dan nog de lofzang zingen? Dan zouden wij zeggen, dan verstomt het lied toch. En de discipelen, zij wisten dat dat gewoon was. om bij het paasmaal de lofzang te zingen. Dat hadden ze als jongens thuis ook al geleerd en dat hadden ze alle jaren in praktijk gebracht. Maar nu, in deze nacht, in deze zaal, waar deze zwaar geladen woorden gesproken zijn en nog zijn blijven hangen. En ze kunnen het niet uit hun gedachten krijgen. Eén uit u zal mij verraden. Dat bloed dat vergoten zal worden. Kunnen ze nu ook zingen? De Heer Jezus heeft gesproken en dat heeft hij in diezelfde zaal gedaan. En we lezen daar het verslag van in het 16e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Hij heeft het wel gezien bij zijn jongeren. Hij heeft het aan hun gezicht gezien, dat de droefheid hun hart had vervuld. En hij zegt, het is nog maar het begin van de smarten. Voorwaar, zo lezen we in datzelfde hoofdstuk, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden, gij zult bedroefd zijn. Jezus heeft het geweten, Jezus heeft het gezien. En zij, de discipelen, hebben het in hun ziel ervaren. Droefheid. Ze gaan klagelijk wenen straks. De bruidegom wordt van hen weggenomen. En wie zou dan niet treuren? Wie zou dan niet klagen? Moeten zij, oh ja, dat hoort er ook nog bij. Moeten ze nu aan het eind van het feest de lofzang zingen? Met dat vooruitzicht, gij zult schreien en klagelijk wenen. Voelt u dat het maar niet gewoon is? Als onze tekst zegt dat als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dat is niet zo gewoon. Je kunt zeggen, het hoort erbij, ja, het hoort erbij. Het is altijd gebeurd. Maar gebeurt het nu ook? Nu. Met deze dingen in gedachten. En misschien denkt u, als ze dan toch gezongen hebben, dan zal dat wel gegaan zijn zoals dat bij ons ook wel eens gebeurt, nietwaar? Als je onder droeve omstandigheden toch geroepen wordt en als je hart er helemaal niet aan toe is, als je toch geroepen wordt om een lofzang te zingen, dan doe je dat of binnensmonds een beetje of je doet dat met verstikte stem en dan zullen toch de tranen de stem van de discipelen ook wel verstikt hebben. Zo zal het dan wel geweest zijn. Ja, maar dat staat er niet. Er staat simpelweg, heel eenvoudig, dat ze de lofzang gezongen hebben. En we lezen niks van verstikte stemmen en we lezen niets van afgebroken tonen, maar alleen ze hebben gezongen. Maar dan waarschijnlijk wel met gedachten ergens anders. Dat gebeurt ons ook wel eens, niet waar? Dan moet je zingen en je weet niet eens wat je zingt. Dat is met bidden soms ook zo, je bidt en je weet niet eens wat je bidt en als je het gedaan hebt, weet je niet eens meer dat je het gedaan hebt. En als we onze psalmen zingen, misschien hebben we dat vanmorgen ook wel gedaan. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Maar onze gedachten zaten heel ergens anders. Ja, zo kun je ook zingen. Zou dat zo geweest zijn daar in de paaszaal? Wat denkt u? Zou het, laten we daar beginnen, bij de Heere Jezus zo geweest zijn? Gedachteloos zingen. Zomaar alleen met de lippen tot God naderen. Zou dat bij de Heere Jezus zo geweest zijn? Onmogelijk, nietwaar? De gedachte, we kunnen het eigenlijk niet eens ons voorstellen dat het bij de volmaakte knecht des Heren, bij de altijd aan God en aan zijn eer toegewijde Zoon van God geweest zou zijn zoals het bij ons zo vaak is. Want laat wezen, gedachteloos zingen en gedachteloos Gods naam op onze lippen nemen is ook zonde. Maar dat was er bij hem niet. Hij heeft van zijn heilige plichten geweten. Hij is gekomen onder de wet. Zo zegt het woord van God. En onder de wet komen, dat betekent ook elk jaar Pascha vieren. Want dat is ook een bepaling van de wet. En je dan ook helemaal houden aan heel al de voorschriften die daaromtrent gegeven zijn. En het is naar de wil van God. dat het volk Israël alle jaren de verlossingsnacht uit Egypte gedenkt. Het is naar de wil van God dat ze bij die gelegenheid ook de lof van die verlossende God en van zijn genade bezingt. Het is gehoorzaamheid van de Heere Jezus geweest. Gehoorzaamheid aan zijn Vader en aan diens wil. Als hij in die nacht, ook in die nacht, de lofzang zingt. En bovendien, en zo is het nu altijd bij hem geweest, zo is het onafgebroken dag en nacht geweest. Waar heeft hij bij geleefd? Wat stond altijd bovenaan? Wat was altijd die inspiratiebron voor al zijn doen en voor al zijn laten? De eer van zijn God. Mijn spijze, zei hij eens, is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat stond voor hem altijd bovenaan. Waarmee wordt God, wordt zijn Vader, verheerlijkt. En zo heeft hij ook in die nacht met dat lijden voor ogen gezongen. En tegelijkertijd heeft hij zijn discipelen daarin het voorbeeld gegeven. Hij is hun voorzanger geweest. En wat had hij het nodig, de Heere Jezus? Dat Hallel. Wat had hij het juist in deze omstandigheden nodig om zo naar het woord van God te grijpen? Want hij gaat de leidersweg betreden. Hij heeft erover gesproken. En het is steeds voor zijn geest geweest. En hij is het met de wil van zijn Vader ook in deze eens geweest. Ook al is daar de innerlijke strijd en de worsteling die straks in Gethsemane een ogenblik later in alle hevigheid ook openbaar zal komen. Als hij als een worm en geen man in het stof van de olijvenhof worstelt. En bid Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaat die weg betreden, waarin hij van mensen verlaten zal worden. Dat zegt hij ook straks in die paaszaal. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Hij gaat die weg betreden waarin, en dat is nog veel erger, niet slechts zijn discipelen hem gaan verlaten, maar waarin hij het ook zal gaan meemaken. En dat zit in die beker van de gramschap Gods. Dat zijn Vader zijn aangezicht voor hem gaat verbergen. En dan zullen de angsten van zijn hart zich wijd uitbreiden. En waar zal hij dan steun vinden? Waar kan hij dan op vertrouwen? Wat is zijn steun op de lijdensweg? Hij heeft geen andere steun dan het woord Gods. Gods eigen woord. Hij moest zijn broeders in alles gelijk worden. Dat volk des Heren heeft ook geen andere steun in de strijd van het leven dan het woord van God. En dat is voor de Heere Jezus ook zo geweest. U weet dat trouwens wel, want dat ganse evangelie door blijkt dat hij met de schriften geleefd heeft. Als hij verzocht wordt door de duivel in de woestijn en als de duivel hem zoekt te verleiden om van stenen brood te maken, waar antwoordt de Heere Jezus mee? Met een woord, uit het woord. En de tweede keer alweer met een woord uit het woord. En zo steeds maar weer. En dat is zijn steunsel geweest. Het woord van God. Daar moest hij het mee doen. Met dat getuigenis van zijn geest. En daar moest zijn geloof zich ook volkomen op richten. En het is met dat woord dat hij zich ook hier in de paaszaal mag sterken in God. Als hij straks de paaszaal uitgaat naar de Olijfberg. En nog verder naar de verzaal waar het verhoor plaatsvindt. En naar het gerechtsgebouw van Pilatus. En op de Via Dolorosa door Jeruzalem dragen ze zijn kruis. En buiten de poort op de vloekheuvel Golgotha. Dan moet hij het met het woord doen. En gemeente, dan is er, en dat is het schone van Gods voorzienigheid. Dan is er, je zou bijna zeggen, in het ganse psalmboek geen rijker deel en geen bemoedigender deel te vinden dan juist het Hallel. Want bladert u nou met mij eens even in dat boekje, die psalmen 113 tot en met 118. die de Heer Jezus daar gezongen heeft. Dan begint dat al direct bij het Gijsheren, knechten, en daar zitten ze. Hij en zijn discipelen. Gijsheren, knechten, looft den Heer. Looft zijn naam. Verbreidt zijn eer. Waarom? Wel omdat hij het waard is. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zijn Heeren namen lof gegeven. Want die God is groot van goede tierenheid. Die God is die God die armen opricht uit het slijk. En ze naast prinsen plaatst. Een wereldgrote. Was dat voor de Heer Jezus geweest? Daar ziet hij al iets van de vrucht van zijn arbeid. Daar ziet hij iets als resultaat van wat er nou straks gaat gebeuren. Als hij zijn werk volbracht zal hebben, dan gaat God armen oprichten uit het slijk. En verlorenen en ellendigen zijn gunst betonen. Is die God het niet waard om geprezen te worden? 115, niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen zijn om uw trouw en goede tierenheden alle eer en roem gegeven. En kom nou eens bij 116. Een psalm die herkenbaar is en die ook al door zoveel van Gods kinderen in nood en dood herkend is geworden. En waarin zij ook iets van de eigen beleving van hun hart en leven hebben ontdekt. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat zingt Christus. Dat is zijn lied. En zo zal hij het beleven ook. Ik lag gekneld in banden van de dood. En nog veel dieper dan wie dan ook na hem zal hij het beleven. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. En zal hij omkomen, zal hij ondergaan in die nood en in die ellende. Och Heer, och wiert mijn ziel door u gered. En hoort u wat u zegt, wat hij zegt, wat hij zingt. Luister nog eens even naar die voorzanger. Hoe hij zingt God. Staande aan de ingang van de Leidersweg. Straks verlaten door zijn vader. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klaag. Straks hoort God hem niet meer. En toch zingt hij in het vertrouwen dat er weer een keer zal komen. Dat de Heere toch in zijn ontferming zich over zijn eigen zoon zal ontfermen. En dat God hem toch als uit de dood, ja zeker uit de dood weer terug zal brengen in het leven. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het, en zo mag hij straks op de paasmorgen voluit zingen, die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En hij weet het vanuit de profetie ook al, dit is de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar die van God gezet is tot een hoofd des hoeks. En in de bereidheid om de weg te gaan, zie ik kom om uw wil te doen, zegt hij dan bijna aan het slot van dat hallel. En ze staan straks op en ze gaan, bindt de offerdieren dan met touwen. Welk offerdier? Welk dier, welk offer zal straks gebonden worden? Welk lam God zal straks gebonden worden tot aan de hoornen van het altaar? Dat is hij zelf. En gewillig geeft hij zich overgave aan de wil van God. Want hier zien we al iets wat de Hebreeën schrijver ook gaat zeggen. Om de vreugde die hem voorgesteld is, heeft hij het kruis kunnen dragen en de schande verachten. Hij weet, zo zei Jesaja, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En hij heeft ervan gezongen in Psalm 117. Looft, looft den Heer, gij heidendom. Ja, zo ver zal het zelfs gaan. Gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot. Ja, de Heere Jezus heeft het geweten dat als hij zijn werk volbracht zal hebben, zijn zware, zijn vreselijk zware lijdenswerk, dan zal er een volk zijn, door zijn gerechtigheid verlost. Een volk verzoend met God. Een volk uit al de volkeren en geslachten en natieën van deze wereld. Ziet u wat een bron van troost. Wat een uitzichten er in dat Hallel ook voor de lijdende en straks stervende borg gelegen zijn. En is het in de voorzienigheid Gods dan niet met wijsheid beschikt. Dat op deze wijze ook de borg voordat ze naar de Olijfberg gaan. Zich mag sterken in God. In de liederen die God gegeven heeft. Maar dan heeft voor en na hem nog nooit iemand gezongen zoals hij. Dan is hij de leidende borg, ook de volmaakte zanger. En zo kan hij nu ook zijn discipelen tot een bron van troost zijn. Hij moest dat zeggen, één van u zal mij verraden. Hij moest ze dat bekendmaken, gij zult schreien en klagelijk wenen. Zeker, hij moest ze ook van die dingen spreken. Die dingen die het hart beroeren en die schrik in de ziel teweeg brengen. Maar hij mag ze ook voorzingen. En als ze samen naar dat psalmbundeltje grijpen, die liederen van het Hallel. Denkt u niet, als hij niet met zijn gedachten ergens anders gezongen heeft, maar met hart en ziel. Zonder zonde. Zonder de zonde van onnadenkendheid en achteloosheid. Als hij met hart en ziel gezongen heeft. Van zijn ellende, maar ook van de verlossing en van het uitzicht dat hem geopend is. Als hij met hart en ziel gezongen heeft in de kring van die discipelen. Dan hebben de discipelen naar hem gekeken. En dan heeft dat voorbeeld van hem, en zo gaat dat immers altijd, inspirerend gewerkt. En ze hebben er in meegezongen, in meegestemd. De psalmen, die ze al van jongs af kenden. Die hebben nu als een nieuwe betekenis voor hen gekregen. En ze hebben er moed uit mogen putten. U zegt, hebben ze dat nu allemaal verstaan? Ach, hebben ze dat nu allemaal verstaan? Er was in het leven van de discipelen ook heel veel duister. En er was zeker voordat de Heer Jezus zijn werk volbracht had, zoveel waar ze geen zicht op hadden, wat verborgen was voor hun ogen. Die psalmen staan er wel voor hen. En daar zullen zij toch ook moed uit mogen leren putten. Als de banden des doods hen gaan omvangen. En als de angsten der hel hen gaan verschrikken. En als de vijanden van hun ziel hen gaan omringen als bijen. En omdat er voor de Zoon van God toekomst is, is er ook voor dat bedrukte volk toekomst. Dwars door alles heen. Ook als het moeilijk wordt. Gemeente, het wordt moeilijk. Er komt droefheid. Zelfs de dood. U zegt, maar dan kan het lied toch niet blijven doorgaan. Dan verstomt het lied toch. Kan toch niet anders. Van de mens uit gezien kan het inderdaad niet anders. Wie zal dan nog zingen? Als alles ons bij de handen afbreekt. Wie zal dan nog zingen als je niets meer overhoudt? Wie zal dan nog zingen als de zonde en de gevolgen van de zonde op zulke pijnlijke wijze ervaren worden? Wie zal zingen midden in de nacht? Als mogelijk ook Gods golven en Gods baren over de ziel heen gaan. Weet u wie er dan zingen kan? Iemand die het de voorzanger na mag zingen. Die het van de geest mag leren. Zijn zulke mensen er. En te middernacht zongen Paulus en Silas Godelof. Waar? In de gevangenis. En ze zaten daar met hun voeten in de stok. En ze zaten daar met ruggen die pijn deden omdat ze diezelfde dag nog opengehaald waren door de ruwe geeselslagen. Bebloede ruggen. En deze twee, ze waren mensen van gelijke beweging als ieder ander. Deze twee zijn zo gesterkt en zo gesteund door het woord van God en door de genade Gods en door dat werk van hun borg en zaligmaker, dat ze te middernacht in die gevangenis, in die erbarmelijke omstandigheden, de lof van de Heere konden zingen. Geen klacht kwam over hun lippen. Geen verwijt, nog minder een verwijt aan het adres van de Heere, dat hij hen daarvoor niet bewaard had. Ze zongen Gods lof. Waarom? Omdat ze de voetstappen van Christus mochten drukken, die hen voorgegaan is. En die ook de lof en de eer des Heeren op het oog gehad had. Ze zongen Gods lof en de gevangenen hoorden nog naar hen. En die twee, Paulus en Silas, zijn echt niet de enigen geweest die Gods lof zelfs in de nacht mochten zingen, daar ze hem verwachten. Gemeente, waar is het lied? Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Waar is bij ons het lied? En nou bedoel ik niet het liedje van de goedkope genade dat je overal kunt horen. Maar het Hallel, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Het Hallel, want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Het Hallel, ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. Waar is het lied dat opklinkt tot eer van God? Het lied van de verlossing. Iemand zegt, ik heb daar geen stem voor. Een ander zegt, ik kan zo hoog niet klimmen. De dingen in mijn leven liggen zo overhoop dat ik echt niet zingen kan. Zeker niet van de verlossing des Heer. Als het een klaagzang was, kon ik misschien een eindje meekomen. Maar het loflied, ik voel me zo ongeschikt. En ik ben ook nog zo onwaardig. Dat zal allemaal wel waar zijn. En over onwaardigheid gesproken, kijk nog eens even in die kring waar ze de lofzang zongen, zoals onze tekst dat vermeldt. Ziet u daar Petrus zitten? Nog in diezelfde nacht zal hij met diezelfde mond, waar hij nu het Hallel mee zingt, zeggen, ik ken die mens niet. Nou, ziet u dan, dan kunnen we beter maar zwijgen, nietwaar? Dan zal dat lied, dan zal die lofzang ook nog tegen mij getuigen. Maar heeft de Heere dan een volk van waardige mensen? En zit u er heimelijk toch op te wachten tot u waardigheid zult bezitten en tot u wat zult verdienen van de gunsten van de goedheid van de Heere? Waarmee zullen we dan waardig zijn en waarmee zullen we onszelf dan een gunstige indruk kunnen geven bij de Heere? En waarmee zou een mens zich ooit acceptabel kunnen maken bij de hoge en de heilige God? En die andere discipelen, u weet wel wat ze gaan doen. Ze gaan hem straks allemaal verlaten. En Jezus heeft het allemaal voorzien. De dingen die gingen gebeuren, heeft hij allemaal helder voor de geest gehad. Hij heeft gezegd tegen deze onwaardige discipelen. Tegen deze discipelen die hij al zo vaak geprobeerd heeft op zijn niveau te krijgen. Maar ze begrepen het niet en ze wilden het ook niet. Tegen deze discipelen die hij geprobeerd heeft te onderwijzen, maar ze waren zo hardleers en ze waren zo vol van eigen gerechtigheid menigmaal. Tegen deze discipelen die hij van eeuwigheid lief gehad heeft, heeft hij gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En ik zou het aan willen vullen met, ik heb grotelijks begeerd met u het Hallel te zingen. Want hij is zo'n goedertierenborg. Hij is zo'n genadige zaligmaker. En hij doet het niet omdat ze het waardig zijn. Hij doet het niet omdat ze het verdiend hebben. Hij doet het omdat hij weet, en dat heeft het Hallel hem ook geleerd, opnieuw geleerd, dat zijn werk niet mislukken zal.
Hij doet het omdat hij weet, en het is opnieuw duidelijk in zijn gefolterde ziel, beangstigd en benauwd als hij is en nog worden zal. Het is, hij weet het, dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij weet het en daarom zingt hij dat ook met de overgave van zijn ziel. En het is net alsof datgene wat hij gezegd heeft in de stilte der eeuwigheid weer helemaal tot hem terugkeert. Zie, ik kom om uw wil te doen. Bind de offerdieren dan met touw. Tot aan de hoornen van het altaar. En dat komt nu ongelukkigen en onwaardigen en ellendigen ten goede. Nu, waar is dan het lied? U zegt, maar wie mogen dat dan zingen? Allen die hun toevlucht bij hem hebben leren nemen. Allen die iets gezien hebben van de noodzakelijkheid van zijn offer. Allen die iets ontdekt hebben ook van de ontoereikendheid van hun eigen inbrengen, van hun eigen offers en van hun eigen dingen die zij presteren en misschien op godsdienstig gebied ook nog doen. Al diegenen die het ontoereikende daarvan gezien hebben en die alleen maar oog overhielden voor de volkomenheid van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En dan hoef je niet een grote in het geloof te zijn, en dan hoef je niet een gevorderde op de weg des levens te zijn, en dan hoef je niet iemand te wezen die het nu allemaal zo zeker weet. Bunyan vertelt in de Christinnenreis dat reus Wanhoop gedood wordt. Gelukkig, eindelijk is die verschrikking voorbij. U weet uit Christenreis dat reus Wanhoop ook nogal wat paniek gezaaid heeft. Nou, dat wordt in de Christinnenreis ook verteld. Maar dan komt het moment dat die reus gedood wordt. Grootmoedig, die het gezelschap van Christinnen met haar kinderen en nog een paar anderen begeleidt, ziet kans om het kasteel van deze reus Wanhoop te verwoesten. En dan ontdekken ze in dat kasteel twee gevangenen, wankelmoedig en zijn dochter zeer bevreesd. En u weet, bij Bunyan hebben de namen nogal betekenis. Dat zijn geen hoogvliegers, deze twee. Wankelmoedig, zo heet die vader, en die dochter heet zeer bevreesd. Nou, die twee worden bevrijd. En als zij tot de ontdekking komen dat hun kwelgeest, Lord, die wanhoop, die reus, als ze ontdekken dat die reus gedood is, dan verheugen zij zich grotelijks. En dan is er in het gezelschap van grootmoedige en christinnen ook nog iemand die door Bunyan genoemd wordt gereed tot hinken. Was een man die altijd met krukken lopen moest, anders kon hij niet vooruitkomen. Zo verlamd, zo verzwakt, dat hij met die hulpmiddelen alleen maar een beetje vooruit kon komen. Maar nu reus Wanhoop gedood is, zo vertelt de schrijver, is de vreugde zo groot ook bij deze en wankelmoedig en zeer bevreesd en gereed tot hinken, dat die laatste zijn krukken een ogenblik niet eens meer nodig heeft, maar dat hij kan springen en dansen van vreugde om de tijding dat die reus dood is. Bunyan wil maar zeggen dat de vreugde over de overwinning door Christus zich meedeelt aan al Gods kinderen. Ook die kinderen Gods die zichzelf maar met de naam gereed tot hinken zouden willen aanduiden. En ook tot die kinderen Gods die zichzelf de naam wankelmoedig zouden moeten geven of zeer bevreesd. Maar al ben je niet meer dan dat. En al ben je niet meer dan een heeman van je jeugd aan bedrukt en doodbrakende, godsvervaarnissen dragende en twijfelmoedig zijnde, als een ogenblik gezien wordt dat het borgwerk van Christus en de volkomen genoegdoening en de gerechtigheid die daarin begrepen is, Gods verlossingsdaden van nog grotere rijkdom en van nog veel verstrekkender betekenis dan wat de Heere deed toen hij zijn volk Israël uit Egypte, uit de macht van de farao daar bevrijdde. Wie van dat verlossingswerk Gods iets zien, iets beleven, iets geloven en in de weg van het geloof ervaren mag, die kan inderdaad zijn krukken wel eens een ogenblik aan de kant gooien. Want in de kracht van het geloof kan dan gezegd worden, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, hoort mijn stem. Wat een wonder. Hoort mijn stem. Nou, wie zingen er nou mee? Alle die het geleerd hebben met de 130ste psalm. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden, o God, aanschouw mijn smart. Maar bij u is vergeving. Alle die zich met hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden. De Heere verstoot zulke immers niet. De Heere begeeft ze ook niet. De Heere verlaat ze ook niet. Alle die op op zijn heil hebben leren hopen. Die het anker hebben leren uitwerpen. In de stormen van het leven. En die dat anker hebben leren uitwerpen in de vaste rotsgrond. Van het onwankelbare en onfeilbare woord van God. En dan zingt hij nu met zijn discipelen de lofzang. Maar als hij ze straks bij zich heeft, in die andere zaal, waar de openbaringen van spreekt, waar het feest van de bruiloft, het avondmaal van de bruiloft van het lam gevierd wordt, dan zal hij het weer zingen. Dan zullen zij het zonder enige belemmering en zonder enige aarzeling met hem meezingen. Als de verlosten tot Sion zullen komen en eeuwige blijdschap op hun hoofd zullen zijn. Vanwege de borg, vanwege zijn borgwerk, vanwege de zaligmaker, vanwege zijn zaligmakers liefde. Ze zullen het zingen uit de volheid van het gemoed. Zijn goedheid was in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelde nimmer meer. En daarom, tot in alle eeuwigheid, zingt halleluja, zingt zijn eer. We zingen Psalm 117. Amen. Wij samen danken. Genadige God, wij danken u dat we een ogenblik mochten luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus, de leidende borg die op zijn lijdensweg de lofzang zong en die zich zo mocht sterken in God en die het zijn discipelen ook mocht voorzingen. Heere, wij hebben nodig het onderwijs van uw Heilige Geest. We hebben nodig de kennis van die borg en zaligmaker. We hebben nodig de kennis en de beleving van zijn werk. Laat dat ons ook tot zegen, laat het ons ook ten goede mogen zijn. En wilt gij door uw Heilige Geest toepassen wat we hebben gehoord. Heere, laat het beeld van die borg van de Heere Jezus, zoals we hem hebben gezien in de paaszaal, voor onze aandacht mogen staan. En laat de vraag die uit datgene wat ons vanmorgen gepredikt is naar ons toekomt, ook ons niet meer loslaten. Wat dunkt u van deze Christus? Heere, geef door uw Heilige Geest dat wij in hem ons heil, ons hoogst geluk zullen mogen leren aanschouwen. En dat we alle andere dingen waar we misschien zo vast aan zitten, maar die zijn plaats nooit kunnen innemen en die nooit zaligmaker voor ons kunnen zijn, zullen mogen loslaten om niets over te houden en niets meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, die zichzelf gegeven heeft tot een offer voor de zonde, die het gezongen heeft dat de offerdieren met touwen gebonden moesten worden aan de hoornen van het altaar en die zichzelf ervoor over heeft gehad om aan dat vloekhout gebonden, ja, gespijkerd te worden en zo een vloek te worden voor zijn vloekwaardige volk. Heren, wij vragen u, heilig uw woord aan ons hart en wilt u het zegenen voor een ieder van ons, bij aanvang of bij voortgang, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, 7 en 13. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.